Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Het is vandaag Prinsjesdag en dat betekent dat we van ons kabinet te horen krijgen wat alle grote plannen zijn voor het komende jaar. Ik zit hier met Jeroen van Wensen en Lotte Elbrink van onze economieredactie. Jeroen, de miljoenennota is gepubliceerd vandaag. En het is natuurlijk ook altijd een beetje een feestje voor de minister van Financiën, Eelco Heijnen. Want zijn grote taak is ook om de begroting bestendig te maken. Is dat gelukt?
Nee, dat is totaal niet gelukt. Dat was wel al bekend. Het begrotingstekort ligt dicht tegen de 3% aan. En ja... We zitten in een hoogconjunctuur. Iedereen is aan het werk. Als je dan nog 3%... Dus als je dan... Dus het begrotingstekort is 3%. Ja, als je in een tijd van hoogconjunctuur met het begrotingstekort werkt van 3%. Ja, wat gaat er dan gebeuren als het tij even tegen gaat zitten? Dat gaat natuurlijk meteen verkeerd. Maar dit was natuurlijk wel allemaal al bekend, hè, deze grote tekorten. Dat had het Centraal Planbureau ook al eerder opgewezen. Wat me wel opviel, was dat in de miljoenennota echt... Het gaat heel veel over solide begrotingen. Dus het lijkt wel alsof ze... Nou, dan laten we de slechte cijfers... Die vallen misschien wel een beetje weg... als we maar pagina na pagina na pagina schrijven... hoe belangrijk het wel niet is... om een beetje solide te begroten. Dat viel mij wel
dus op. Solide taal, maar verkeerde cijfers.
Juist. Dat is een goede conclusie.
Wat is het resultaat daarvan? Krijgen we bezuinigingen? Dus wordt er nog een beetje geïnvesteerd? Wat kunnen we verwachten?
Nou, er wordt heel veel geld uitgegeven... Dat is overigens niet altijd, zeker niet altijd te wijten aan dit kabinet hoor. Het befaamde box 3 rampenscenario, dat gaat bijna 10 miljard euro kosten. Dus dat zijn wel, ja, dat drukt natuurlijk enorm op je begroting.
Ja.
Daar kan Heijnen niks aan doen. Hetzelfde geldt voor een reparatie in de pensioenen van militairen. Die gaat ook iets van 8 miljard euro kosten. Dus er zitten wel heel veel kosten in. Nee, daar kan dit kabinet weinig aan doen.
Oké. Als er dan gaat worden bezuinigd, dan worden dat gewoon structurele bezuinigingen? Of zijn er nog wel ergens anders plekken om geld vandaan te halen?
Nou, er wordt ingezet op met houdbare overheidsfinanciën. Daar hebben ze aan het begin van de miljoenennota een heel lijstje opgenomen. En ja, dat willen ze doen door het bekende kleinere overheid. Hè, dus er is al een keer genoemd dat het aantal ambtenaren bij de Rijksoverheid met 22% zou moeten dalen. Als dat lukt, dan bezuinig je behoorlijk. Maar dat soort maatregelen mislukt eigenlijk altijd. Voor de rest, een ander is natuurlijk waarop bezuinigd gaat worden. Maar die kennen we al, maar dat is bijvoorbeeld de ontwikkelingssamenwerking. En een kleinere publieke omroep. En wat ik ook wel aardig vond, is dat de verhoging van de BTW, die moet heel veel gaan opbrengen. Een paar miljard. Maar de Raad van State die maakt behoorlijk gehakt van die hele BTW-verhoging. En dat hebben wij ook al geschreven in EW. En het is jammer dat niet gelezen wordt. Maar een van de bekende voorbeelden is... kamperen blijft belast met laag tarief van 9%. Mm-hmm. Een hotel wordt 21%. Hè? Want arme mensen die gaan naar de camping, rijke mensen naar een hotel. Dus vandaar de ene betaalt weinig BTW en de andere veel BTW. Maar zegt ook de RVS, ja wacht even, als je dit doortrekt, ja hoe moet het dan op een camping waar bijvoorbeeld al een tent is neergezet? Het befaamde glamping.
Het bungalowpark.
Precies, als je een tentje erbij huurt, dan ga je opeens naar 21%. Dus die hele BTW-verhoging, dat kan er wel eens uitdraaien op een SOF, omdat allerlei ondernemers naar de rechter toe stappen en zeggen van dit moet anders. Dus er zitten best wel veel onzekerheden ook. In die begroting, ook voor wat betreft de uitgaven dus, maar ook wat betreft de inkomsten.
We zijn natuurlijk met de BTW alweer weer aangekomen bij de belastingen. Wat zijn daarin de opvallende wijzigingen of plannen?
Er werd gesproken om de giftaftrek te versoberen. Ook daar hadden ze misschien ons even moeten lezen, maar we hebben ook al gezegd, maak die giftaftrek, dat is echt een bijna onbegrijpelijke fiscale regeling. En we hadden ook gezegd van, wel vaker voor gepleit van, maak dat nou eens een keertje eenvoudig. Maar wat er gebeurt is dat ze de giftenaftrek voor de burger, voor bedrijven, gaat die op de helling. Maar voor de burger blijft die gewoon in stand. Dus met al zijn complexiteit blijft die gewoon overeind. Dat is op zich wel heel goed nieuws voor alle instellingen die giften ontvangen natuurlijk. Die zullen daar heel erg blij mee zijn. Maar als je even kijkt naar de regeldruk en waar veel over gesproken wordt, ook in de miljoenennota, nou, dan zie je dat bijvoorbeeld bij die giftenaftrek niet terug. Dan blijft het gewoon net zo ingewikkeld als dat het altijd al was. Wat ik al even noemde, box 3, alle problemen daar, die kosten 10 miljard bij elkaar. Maar hoe dat nou precies opgelost gaat worden, daarover geen woord in de stukken die zijn meegeleverd. En als je dan nog even naar andere zaken kijkt, wat valt echt op? Nou, ook al aangekondigd was dat de overdrachtsbelasting voor beleggers naar beneden gaat. Mm-hmm. Van 10,4% naar 8%. En dat staat gepland voor 1 januari 2026. Dus vanaf 2026. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat doen voor de huizenmarkt volgend jaar. Of dat nog invloed heeft op de verkopen van panden door beleggers. En dan heb je het eigenlijk wel een beetje gehad. Er zijn, om het nog even op te sommen, misschien een paar dingetjes. Er komt een verlaging aan voor groot aandeelhouders van bedrijven. Dat was vorig jaar verhoogd naar 33% tarief. En dat gaat weer omlaag naar 31%. En box 3 tarief zou omlaag gaan van 36% naar 34%. Maar ter compensatie van de grote uitgaven die gedaan moeten worden om alle misstanden in box 3 op te heffen, blijft dat tarief 36%. En dat zijn wel een beetje de nieuwe zaken, in het belastingplan voor 2025 staan. Veel andere maatregelen waren al bekend, zoals grote bedrijven die geen belasting hoeven te betalen op inkoop van aandelen. Het in stand houden van de expatregeling, die blijft grotendeels overeind. Ja, en dat is het fiscaal gezien zo'n beetje.
En Lotte, Jeroen had het net al eventjes over de regeldruk, ook voor het midden- en kleinbedrijf. Wat kunnen zij verwachten? Wordt het een verbetering voor het ondernemersklimaat voor hun? Of wordt het juist een stukje moeilijker?
Nou ja, er is wel nadrukkelijk aandacht voor ondernemers. Een van de grootste pijnpunten is inderdaad die regeldruk. En dat wil dit kabinet dus wel verminderen. De ATR, het adviescollege toetsing regeldruk, speelt nu al een rol, hè, bij het beoordelen van nieuwe voorstellen. Kan een advies geven over wat een voorstel doet met de regeldruk. En het kabinet wil eigenlijk dat de ATR een grotere rol gaat spelen. Het is nu vaak al, wordt de ATR al betrokken, maar als de ATR een negatief advies geeft, moet je met hele goede argumenten komen om dat naast je neer te leggen. Het is niet bindend namelijk. Dus zo wil het kabinet wel die regeldruk voor ondernemers verminderen. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Europese wetgeving, vaak geven we daar in Nederland dan nog een eigen draai aan. Er wordt dan kop opgezet als het ware. En dat wil dit kabinet ook voorkomen dat nog gebeurt.
Ik de Thijs die zat afgelopen week bij WNL. Die was ontzettend blij met wat ze te horen kreeg. In hoeverre begrijp je dat, Lotte?
Ja, zij noemde het, ze was gematigd positief. Er zijn natuurlijk wat regels teruggedraaid. Dus dat gaat bijvoorbeeld om de expatregeling. Die wordt minder versoberd, eigenlijk bijna niet. Dus nu is het zo dat van een expat is 30% van het loon belastingvrij. En dat wordt 27%. Dat wilden ze in eerste instantie naar 10% terugdraaien. Dus dat is een enorme meevaller. De MKB-vrijstelling die wilden ze afschaffen, die blijft ook gewoon. En zo zijn er nog een aantal ondernemersvriendelijke regels die blijven. Ik kan me voorstellen dat zij daar flink voor gelobbyd heeft en dat is geslaagd. Tegelijkertijd was zij dus iets minder blij over die btw-verhogingen, logisch. Er zit ook nog wel iets bij het geld dat daar kennis en innovatie gaat. InvestNL krijgt natuurlijk 1 miljard euro extra. Tegelijkertijd verdwijnt het potje van het Nationaal Groeifonds, waardoor er uiteindelijk minder geld naar innovatie gaat. En dat doet ook bij ondernemers natuurlijk wel wat pijn. En er was vanochtend verscheen er ook een peiling, hè, van VNO-NCW onder de achterban. Ze hebben 4000 ondernemers bevraagd van, hebben jullie vertrouwen in dit kabinet? En daarvan gaf ongeveer de helft aan, op zich geloven we wel dat ze zich willen inzetten voor ondernemers. Maar we hebben er niet echt vertrouwen in dat er concrete oplossingen komen of dat het beleid gaat helpen. Dus dat vertrouwen moet dit kabinet nog een beetje winnen. Ik hoorde de voorzitter van ondernemersorganisatie ONL zeggen dat hij wel zag dat dit kabinet liefde heeft voor ondernemers. En dat dat dus nog een beetje, dat de liefde er is, maar dat het nog een beetje moet groeien. Hoe dat, Het is de vraag hoe het gaat uitpakken.
Oké. Als we inzoomen op de mate van nivellering, wat zien we dan, Jeroen?
Nou, nivellering zie ik niet zoveel tot op dit moment. Maar wat mij wel opvalt is dat, kijk, het opeenvolgende kabinetten die zijn bezig geweest om de zogeheten marginale druk te verlagen. Dus als jij zeg maar middeninkomen hebt en je werkt parttime en je gaat meer werken en iets meer verdienen, dan ben je daar nog steeds heel veel geld kwijt omdat toeslagen omlaag gaan, heffingskortingen, et cetera. Ik zat in de, er worden altijd tabellen meegeleverd, de tabellen met de marginale tarieven. En nog steeds was het hoogste tarief dat ik tegenkwam was 95%. Dus dat betekent 100 euro extra verdienen, 5 euro netto overhouden. Je ziet dat het fiscaal heel moeilijk is om dat op te lossen. Maar eigenlijk gisteren kwam er naast de miljoenennota kwam er alvast wat naar buiten over de meerwerkbonus en waar ze daarmee aan het allerlei pilots ondernemen. En dan zie je bijvoorbeeld bij het primair onderwijs dat er een aantal scholen nu bezig zijn om leraren te verleiden om meer te gaan werken door heel specifiek een bonus te geven die je kan omzetten in extra geld, extra flexibiliteit of extra roostervrije dagen. En dat lijkt best wel goed te werken. En ik vond het wel een aardige manier om, zeker in dat lager onderwijs, dan heb je veel leraren tekorten. En je zag dat er toch vrij veel respons was van leraren van, nou ja, als ik werk nu 3 dagen in de week, ik wil dan wel 4 dagen in de week werken met zo'n extra bonus. Dus dan ga je eigenlijk helemaal buiten de fiscaliteit om. Ga je wat doen aan die marginale tarieven?
Laten we ook even bellen met Carla Joosten. Die is in Den Haag en die heeft daar ook al gesproken met veel mensen die hun eerste reacties geven op de begroting. Hi Carla.
Hey, hi Sam.
Hoe is het daar in Den Haag? Hoe was het feest?
Ja, het is echt Prinsjesdag. Het is in Den Haag gewoon ontzettend gezellig altijd. Ik moet eerlijk zeggen dat door alle veiligheidsmaatregelen het wel wat minder is geworden. Vroeger werd de binnenstad gewoon bestormd door mensen met kinderen. Alle soorten en maten mensen kwamen naar Den Haag. Maar nu is alles wat beperkter. Het begon vanochtend al om 10:30 met een viering in de Grote Kerk. Dat is ook traditie. Dan komt de premier en dan komen ambassadeurs, ministers, kamerleden. Mensen die ook wel iets hebben met het christelijk geloof. Maar in dit geval, overigens, waren het mensen van allerlei geloven. Het was heel leuk. Ik heb het thuis zitten bekijken. Omdat ik het toch een beetje raar vond om als journalist naar zo'n dienst te gaan. Het eerste wat ik zag, eigenlijk wat me opviel, was de smaakvol geklede vriendin van premier Schoof. Die had echt een ontzettend mooie combi van beige hoedje en beige jurk. Of pakje. Ik denk, nou, dat is goed debuut van haar.
Ja, wat betreft de inhoud van wat de koning zelf heeft voorgelezen en de miljoenennota die gepresenteerd is. Heb jij ook al met een beetje het omveld kunnen praten over wat de reacties daar zijn?
Ja, ik krijg best wel positieve reacties. Ik was net op de hele grote receptie van VNO-NCW, waar het echt dringen is met mensen uit de polder. De reacties zijn eigenlijk heel best positief. Natuurlijk heeft iedereen ook wel wat aan te merken. Een van de laatste mensen die ik sprak was Hugo de Jonge, oud-minister natuurlijk. En nu waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland. En hij zei van, ja, ik zie eigenlijk heel veel continuïteit. En ik heb ook wel een beetje een kritiekpunt. Ik vind dat waar ze praten over landbouw en over elke regio telt, dat daar eigenlijk niet genoeg investeringen bij zitten. En dat is natuurlijk altijd het hele eieren eten. Het geld, daar draait het natuurlijk om. Vandaag wordt het geld verdeeld in Den Haag. En daar wordt de komende maanden nog van alles aan veranderd. Hè, na de debatten in de Tweede Kamer.
Maar Carla, denk je dat het niet te maken heeft met Hugo's nieuwe functie? Dat hij vindt dat er wat meer naar de regio
tuurlijk,
moet?
Tuurlijk. Ja, de positieve dingen. Ja, zag ik ook nog. Ik sprak wat dames van de PVV. Maar in dit geval waren het niet Kamerleden. Maar twee appgenotes van PVV-Kamerleden en één beleidsmedewerkster. En die stonden ook heel vrolijk in een mooie uitdossing. En eigenlijk concludeerden ze zo tegen mij van, ja, alles is anders nu. En toen voelde ik een beetje zo van, ja, wij zijn nu wij zijn geaccepteerd nu, want we zitten, hè, onze mannen in dit geval dan, zitten in het kabinet. En toen ik daar wat stond te praten, toen kwam een van die mannen, dat is de vice-fractievoorzitter van de PVV, Edgar Mulder. En ja, zegt hij, inderdaad, alles is anders. Vroeger moest ik altijd in mijn reacties zeggen, wat is dat toch allemaal weer slecht? Maar nu moet ik zeggen dat alles goed is. Dus hij maakt altijd grapjes, maar er zit natuurlijk wel wat in. Hè. Zo werkt het als jouw club in de regering zit. Dan ben je natuurlijk veel minder of eigenlijk helemaal niet kritisch.
Blijf wennen voor de PVV hun nieuwe rol.
Ja, ja, dat is echt merkbaar. Ik zag ook minister Klever van Ontwikkelingshulp en Buitenlandse Handel. Die is natuurlijk ook op die receptie, want ja, buitenlandse handel, daar willen ondernemers wel mee te maken hebben natuurlijk. En die stond ook uitgebreid te praten met een ondernemer. En nou ja, gewoon eigenlijk, dat is weer de continuïteit. Hè? Er komen ook gewoon weer nieuwe ministers. Van haar weten we natuurlijk dat ze eigenlijk ontwikkelingshulp zo ongeveer wil afschaffen. Maar of dat allemaal ook werkelijk, of die forse bezuiniging die er uiteindelijk is uitgekomen, of die op den duur ook wordt gehaald, dat moeten we nog allemaal maar zien, wat natuurlijk voor heel veel punten geldt. Ik vraag ook nog, want die meneer heeft de baas van ATR, Rudy van Vijt, maar toevallig liep ik hem tegen het lijf. Hij was heel blij dat dit kabinet het afnemen van de regeldruk als heel belangrijk punt heeft opgenomen in de plannen. En nou ja, ik zei tegen hem van dat ik al heel lang hoor dat de regeldruk moet afnemen, maar dat ik nog nooit gezien heb dat dat gelukt is in Den Haag. Dus het zou mij verbazen als dat werkelijk gaat gebeuren.
Heel erg bedankt, Carla. Jeroen, Lotte, ontzettend bedankt voor vandaag. En tot snel weer. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.